Jullie vonden op jullie zitplaats allemaal een papier met op de voorkant de woorden waar de preek over gaat, Psalm 25, vers 5 tot 9. Ik zal ze nog één keer voorlezen. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, Heer. Goed en rechtvaardig is de Heer. Hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. Straks gaan we in deze dienst meemaken dat jullie, Sanne en Carine en Rob, belijdenis van jullie geloof doen. Maar wat belijd je nou eigenlijk als je je geloof belijdt? Wat belijd je als je je geloof belijdt? Belijd je dan dat je alles zeker weet? Dat je geen twijfels meer hebt en dat je precies weet de weg die je moet gaan? Als dat zo zou zijn, als je geloof belijdt, dat je dan precies alles zeker weet, dan is geloven voor je er erg in hebt, geworden tot weten en tot een soort verzameling van overtuigingen die je hebt. Nu is geloven heel belangrijk. Jullie hebben ook op het papier een paar korte getuigenissen kunnen lezen en ik haal even één zin naar voren uit elk van die getuigenissen. Carine, jij schreef, ik beschouw het geloof als het belangrijkste in mijn leven. En dat is prachtig, hè? Want geloof is inderdaad iets waardoor je leven verrijkt wordt, waardoor je leven in een veel groter perspectief komt te staan. En daarbij is het vooral ook belangrijk dat wij ontdekken dat geloven misschien niet allereerst weten is, maar het geloven allereerst vertrouwen is. Geloven is vertrouwen. Geloven is dat je soms tegen beter weten in je overgeeft aan iemand tegen wie je u zegt. Rob, jij schreef het langste stukje. En ik haal er een hele korte zin uit naar voren. God is te groot voor mijn denken. Dat heb je ervaren. En ik denk dat heel veel van ons dat ervaren. God is gewoon te groot voor ons denken. Dus als wij geloven opvatten als dat je alles moet weten en alles precies op een rijtje, maar dan loop je vast. Geloven is vertrouwen. Geloven is dat je je overgeeft aan iemand tegen wie je u zegt. En geloven is ook dat je zegt, en dat vond ik een mooie zin uit jouw getuigenis, Sanne. Ik ben een gezegend mens omdat God aanwezig is in mijn leven. Dat is ook geloven, dat je het gevoel hebt, de overtuiging, de intuïtie, dat God aanwezig is. Dat hij om je heen is en dat hij altijd voor je zorgt. En geloven is natuurlijk nog veel meer, ik kan lang niet alles noemen, zelf voeg ik er graag nog aan toe, dat geloven ook verlangen is. Geloven is dat je verlangt naar een betere wereld en dat je erop vertrouwt dat die nieuwe wereld komt. En dat die nieuwe wereld in zekere zin al gekomen is in Jezus. Nou, om dat geloof een beetje levend te houden, want dat is niet altijd gemakkelijk, je geloof levend te houden. Om dat geloof een beetje levend te houden, komen we in de kerk samen. En dan lezen we om dat geloof levend te houden en om dat geloof te voeden, lezen we in de Bijbel. Met daarin een ereplaats voor de psalmen. Die psalmen die vormen een bundel oude gedichten. Oosterse poëzie van meer dan 3000 jaar oud. En toen ik met de voorbereiding bezig was, toen drong het weer even tot me door dat het toch eigenlijk wel heel bijzonder is dat wij hier ruim 3000 jaar oude teksten zitten te lezen. Terwijl we toch allemaal aan van ons best doen om een beetje moderne mensen te zijn, postmoderne mensen. En ik zie hier ook jonge mensen op de voorste rij zitten. En het zijn helemaal niet van die ouderwetse types of zo. waarvan je denkt, ja, dat snap ik wel, dat die hun geloven belijden. Nee, blijkbaar kan dat, dat je in deze tijd leeft, dat je een modern mens bent, een postmodern mens, en dat je toch voeding vindt in teksten die al zoveel eeuwen oud zijn. En dat komt misschien ook wel omdat die psalmen gaan over tijdloze gevoelens. Die psalmen gaan over verlangen. En we zijn allemaal verlangende mensen. Die psalmen gaan over verlangen naar God en die gaan over verlangen naar het goede leven. En als wij die teksten dan lezen in de kerk, dan zeggen wij, omdat we een christelijke kerk zijn, zeggen we er ook bij, het zijn ook de gebeden van Jezus. Dat maakt ze ook weer super bijzonder, die psalmen. Jezus heeft ze gebeden. De psalmen waren het gebedenboek van Jezus. Daar vond hij kracht in. Daar leerde hij, zou je kunnen zeggen, misschien ook zijn identiteit kennen. He, al die psalmen die Jezus in de mond heeft genomen, die in zijn hart hebben geklonken, al die psalmen die klinken nu bij ons en die brengen ons op hun beurt ook weer bij Jezus. Nou, laten we zo luisteren in alle kortheid vanmorgen naar die woorden van psalm 25. En dat begint dan zo mooi met wijs mij de weg. En dat is een gebed, wijs mij de weg. En uit dat gebed blijkt allereerst al vertrouwen en verlangen. Want als jou de weg gewezen moet worden, dan vertrouw je erop dat degene aan wie je het vraagt dat ook kan. Er zit ook een verlangen in van, Heer, ik weet eigenlijk niet precies hoe de weg loopt. Wilt u me die alstublieft wijzen? En je zegt tegelijkertijd ook, ik weet het niet. En dat is zo goed om dat in de kerk ook tegen elkaar te zeggen. Of om het ook gewoon eerlijk onder woorden te brengen. Ik weet het niet. Sommigen ervaren de kerk misschien wel als een plek waar mensen altijd alles zeker weten. Maar dat is niet waar het om gaat. Als wij alles al zeker wisten, dan hoefden wij niet te zeggen, wijs mij de weg. We weten het vaak helemaal niet zo goed. En we zijn op zoek. En we hebben in ieder geval de gedachte, het geloof, de intuïtie, dat God iets te zeggen heeft wat heel belangrijk is. Wijs mij de weg. En het is ook wel mooi dat daar niet staat, bewijs mij de weg. Want we zijn ook vaak op zoek naar bewijzen van ons geloof. En nou wil ik zeker niet beweren dat geloven antirationeel is. Ons denken kan er helemaal in meedoen. En toch stuiten we ook altijd ergens op een grens. Dat we moeten zeggen, ik weet het niet. Wijs mij de weg. Niet bewijs mij de weg. Niet ik wil bewijzen dat God er is. Nee, wijs mij de weg is een gebed waarin je God zoekt. De God die jou al gevonden heeft. En als het dan gaat om de weg van uw waarheid, dan is het ook uw waarheid. Het is niet mijn waarheid. Het is niet de overtuiging waartoe ik gekomen ben. Het is Gods waarheid en Gods waarheid blijft ook altijd een mysterie. Een mysterie waarin ik steeds opnieuw onderricht nodig heb van God zelf door zijn Heilige Geest. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij. Want ja, u bent de God die mij redt. En zo is deze psalm ook een psalm die ons dus naar Jezus toe brengt. Als je een beetje thuis bent in de Bijbel en je ziet dat woord weg staan en je ziet het woord waarheid staan, dan denk je al snel van, hey, wie zei dat nogal weer? Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dat was Jezus. Jezus heeft deze psalm gezongen en gebeden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En op die Jezus hopen wij. En dat is precies wat wij in Adventstijd vieren. Wij hopen op Jezus. En we vragen aan hem, wijs mij de weg van uw waarheid. En onderricht mij. Want u, Jezus, bent de God die mij redt. En nu kan ik niet bij al die elementen van vers 5 tot 9 stilstaan. Maar ik wil er nog denk ik, twee dingen uithalen. Want zo'n oude tekst die we in de kerk lezen, daar zitten ook wel eens weerhaakjes aan. Er worden ook wel eens gezegd, dingen gezegd waarvan we misschien liever hebben, nou, dat heb ik liever niet. Daar wil ik liever niet zoveel over horen. We hebben het in het gesprek wat we met z'n drieën, met z'n vieren gehad hebben, ook even over gesproken. Want het gaat over, denk niet aan de zonden uit mijn jeugd. Alsof ik dan speciaal in mijn jeugd dan heel veel zonden gedaan zou moeten hebben of zo. En er staat ook, goed en rechtvaardig is de Heer, hij wijst zondaars de weg. En daar kun je wel een beetje tegenaan lopen. En misschien ben je vandaag wel in de kerk, speciaal voor Rob of Sanne of Carine, en kom je niet zo vaak in de kerk. Of ben je misschien voor het eerst sinds tijden weer eens in een kerk als deze en denk je, ja, zie je wel. Dan gaat het weer over zondaar zijn. Dat is typisch de kerk. Dan krijg je altijd te horen dat je niet deugt. En maar toch kun je daar ook anders naar kijken. Want ik hoorde laatst het verhaal van een niet-gelovige vrouw. Ik las het ergens. En die niet-gelovige vrouw was met een vriendin van haar gewoon eens een keer meegegaan naar de kerk. Die vriendin was christen. Die dacht, nou, ik neem mijn vriendin eens een keertje mee. En die christelijke vriendin, die schrok een beetje van die dienst. Want het ging over zondaar zijn. En ze dacht, nou, heb ik weer. Neem ik mijn vriendin mee naar de kerk. En krijgt ze weer te horen dat het allemaal niet deugt. Dus na de dienst was ze wel een beetje gespannen van hoe zou ze er nou op reageren. En haar niet-gelovige vriendin vond het prachtig. Het bleek helemaal niet aanstootgevend te zijn dat zij in de kerk een zondaar werd genoemd. Want zij zei, ik leef in een wereld waar ik altijd maar goed moet presteren. Ik leef in een wereld waar ik geen fouten mag maken. En als ik een fout maak, dan word ik erop afgerekend. Ik leef in een wereld waarin ik steeds maar weer perfect moet zijn. En dat lukt me niet. En wat is het dan heerlijk om bij jou in de kerk te komen en te horen dat dat oké is. Wij zijn geen volmaakte mensen. Ik mag misstappen maken. Er is vergeving voor. Dus zij ontdekte dat de kerk de plek was waar je onvolmaakt mocht zijn. Terwijl we dat op zoveel plekken in deze wereld niet meer mogen. We moeten altijd maar top of the bill presteren. Altijd maar de beste zijn. Geen fouten maken. Wat een opluchting dat wij zondaars zijn. En met dat ik het zeg, ik heb zelf ook wel een beetje moeite hoor met het woord zondaar. Denk ik ook altijd van ja, daar word ik weer teruggeduwd. Want ik ben toch ook een nieuwe mens. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. Maar wij mogen hier in de kerk de moed hebben om imperfect te zijn. Er is een mooi boek over van Brené Brown. De moed van imperfectie. En dat oefenen we in de kerk. De kerk is een geloofsgemeenschap die door Christus gevormd wordt. En die bestaat uit zoekende, kwetsbare mensen. Die de moed hebben om imperfect te zijn. En dan valt daar nog een woord dat ook een beetje kan schuren. Dat is het woord nederig. Goed en rechtvaardig is de Heer, hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. Nederig. Nou, nederig is niet dat je jezelf maar niks vindt. Ik denk dat nederig is dat je aanvoelt dat er iets is wat echt groter is dan jij. Het nederig zijn betekent vooral dat je groot denkt over God en dat je hem boven alles stelt. En er hoort ook een belofte bij. Want Psalm 25 drijft ons ook altijd weer, net als alle psalmen, in de armen van Jezus. En Jezus zegt op een cruciaal moment, in het Matthäus-evangelie komen we dat tegen. Op een cruciaal moment, als hij gaat spreken, als hij gaat zeggen van dit is Gods nieuwe wereld en zo ziet het eruit in die nieuwe wereld. Het eerste wat hij zegt is, gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. In de Bijbel in gewone taal staat er, het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. En daar gaat het over in de kerk. Dat je je geluk zoekt als iemand die weet, ik heb God nodig. Ik heb hem ontmoet, maar misschien ook niet echt. Ik verlang naar hem, En soms verlang ik er alleen maar naar om naar hem te verlangen. En soms word ik door hem overweldigd door zijn liefde. En dan ervaar ik tot in het diepst van mijn ziel dat hij er is voor mij. Als wij straks het avondmaal gaan vieren, dan is dat vieren een soort rustpunt op die weg die God ons wijst. Goed en rechtvaardig is de Heer. Hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. Als wij die paden gaan, en dat hoort ook bij geloven, dat je gewoon stappen zet op de weg die God wijst. Maar dan komen we eens in zoveel tijd samen als gemeente en zeggen we gaan avondmaal vieren. Want we zijn imperfect. En we hebben u nodig. En als we avondmaal vieren, als we dat straks doen, als jullie meedoen, dan bidden we eigenlijk van red ons. En denk aan uw barmhartigheid. En ik hoop van harte dat voor ons allemaal, zoals we hier zijn, dat vieren van een beetje brood dat we eten, een beetje druivensap dat we drinken, dat we daarin iets proeven van de barmhartigheid van God. Ja, jij mag imperfect zijn. Ik ben perfect en ik ben er voor jou. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heer, dat we hier niet hoeven zijn als mensen die alles zeker weten. Als mensen die alles op een rijtje hebben. En dank u wel dat als we ons geloof belijden vanmorgen, en misschien kunnen we ook terugdenken aan het moment dat we het zelf deden, dat het niet een moment is of was van dat wij het allemaal zo zeker weten, maar dat we zeggen, Heer, ik vertrouw niet op mezelf, maar ik vertrouw wel op u. U bent te vertrouwen. En zo vragen we u, Heer, denk aan uw barmhartigheid. Wijs ons de weg. Denk met liefde aan ons. En laat uw goedheid spreken in onze levens. Heer, leer ons verlangen naar u. En zo verlangend vol verwachting te zijn van wat u doet in onze levens. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.